Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 15 april 2018. Het derde weekend achtereen dat we achter onze televisies kropen om een klassieker te zien. Vandaag op het menu die van onze eigen. De koers van de natjes, de Amstel Gold Race. Live vanuit Amsterdam Nieuw-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Amstel Gold Race. Is het nou het einde van de Kassei-klassiekers of het begin van de Waalse weken? De renners weten het zelf soms ook niet, want het deelnemersveld was dit jaar de best of both worlds. En Terpstra, en Sagan, en Gilbert, maar ook El Imbatido, en Wellens, en de Boitiche. Om de verwarring compleet te maken zagen we twee oud-winnaars terug op het podium, maar was het hoogste trapje voor de winnaar van de allereerste echte koers van dit jaar de Omloop het Nieuwsblad. De winnaar van de Amstel Gold Race 2018, oh wat zal de staatsminister stolt het zijn, Michael Valgren.
And he's going to launch his sprint now. Left-hand side for Astana's Michael Valgren Andersen to go. Valgren the Dane, the winner of Omloop het Nieuwsblad. And he has so much power. He has time to celebrate. It's Michael Valgren for Astana who wins at the Amstel Gold Race.
Willem, waar zitten wij vandaag?
Nou Tim, welkom in mijn walk-in closet.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, we moesten, zoals je al in de intro aangaf, zitten we vandaag in Nieuw-West, in mijn nieuwe huis, in de inloopkast. Ja, maar... Want dat is de beste qua akoestiek volgens onze producer Jonne.
Ja, dat is, we zitten dus tussen de kleren en ik vind het ook wel heel gezellig, want we zitten aan een tafeltje, dus pakweg 30 centimeter breed.
Ja, we zullen misschien moeten even een fotootje op Facebook zetten.
Ja, het is het gevoel. Misschien wel de warmste, gezelligste locatie waar we ooit gezeten hebben.
Laten we eens kijken wat dat voor impact heeft op onze uitzending.
Het is natuurlijk ook niet helemaal per ongeluk, hè? Want als de Amstel Gold Race ineens op kleine weggetjes gaat finishen, gaan wij ook gewoon in de kleine
Dan moeten wij ook aanpassingen
zitten.
Maken om te voorkomen dat het voorspelbaar wordt.
Precies.
Ja. Hoe was je zaterdag? Oh, hoe was je zondag, Tim?
Ik heb niet zo'n heel bijzondere zondag gehad. Het was wel leuk. Het was heel mooi weer buiten. Dus ik had weer een beetje het gevoel... Het was weer een beetje het zomergevoel van binnen gaan zitten om wielrennen te kijken.
En je had er heel veel tijd voor de koers dus.
Ik ben vroeg begonnen, maar ze begonnen wel laat. Vroeg. Ze begonnen laat met uitzenden.
Schandalig. Ja. Na die twee weken Vlaanderen en Roubaix zat ik om 10 uur natuurlijk al klaar.
Ja, dat bedoel ik. Ik zat dus ook al klaar.
Maar dan duurde het nog, wat is het, tot 3:15 of zo?
Ja. Ja, toen begonnen ze pas met uitzenden. Ja. En jij?
Dat zijn we niet meer gewend. Ik was bij het tuincentrum. tuincentrum Osdorp, hier niet zo ver vandaan, om een picknicktafel te kopen. Maar er waren meer mensen met dat idee dat je naar het tuincentrum kon om een picknicktafel te kopen. Dus ik
echt
was
een dag voor picknicktafels.
Ik liep een beetje gestrest door dat tuincentrum, zeg maar, zonder karretje proberen om allemaal oude mensen in te halen. En dat was spectaculair, met een hoge hartslag, in de hoop op tijd terug te zijn voor de finale van de Amstel Gold Race.
En toen was je al om 2 uur thuis natuurlijk. En nee, toen was er nog niks.
Nee, ik was om 3:15 was ik thuis. Dus ik had het eerste kwartier volgens mij van de uitzending zo'n beetje gemist. Hmm. Maar ja, in de auto heb je gewoon Radio 1, hè? Dus dat is ook leuk, want dan kun je het gewoon volgen.
Heb jij trouwens die nieuwe uitzending van Laurens ten Dam en Stefan Bolt al geluisterd?
Zeker, ja.
Heb je daar tijd voor gehad dit weekend?
Ja, ik heb hem zaterdagochtend tijdens het afwassen heb ik hem geluisterd.
Ik heb er nog lang over nagedacht, want het ging natuurlijk, het thema was eigenlijk een beetje koffie, hè, dit keer.
Het was, koffie, ja.
Alle wielrenners.
Koffie en Taylor Finney.
Ja, precies.
Dat heb ik onthouden.
Ook bij Lance Armstrong trouwens, vorige week. Taylor Finney
ging het ook
over
Taylor Finney, ja.
Maar ze zijn...
Ik heb wel het idee dat wij de grootste fans zijn van Taylor Finney.
Ja, en dat zij nu een beetje lopen te doen alsof zij er vroeg bij waren.
Ja.
Maar wij waren pas vroeg bij.
Maar je wilde naar de koffie?
Ja, ik wilde iets zeggen over de koffie. Want het deed me wel denken... al die wielrenners zijn dus ontzettend veel met koffie bezig. En Laurens zei ook dat een van de lessen die hij tijdens zijn carrière geleerd had... was iemand die had tegen hem gezegd... je moet het doen op alcohol en cafeïne.
Nou, oké. Niet zomaar iemand had dit tegen hem gezegd. Dr. Michailov had dit tegen hem gezegd.
Ja.
Weet je wie Dr. Michailov is?
Een beruchte teamarts.
Ja, dat was degene die met 100.000 ampullen EPO betrapt werd. En toen zei dat hij naar een Oekraïns ziekenhuis op weg was. Een kinderziekenhuis op weg was.
Maar die zei dus tegen Ten Dam, zei die, je hebt een uniek gestel. Jij bent fantastisch. Jouw fysiek is heel erg goed. Ja. Jij moet het doen op alcohol en koffie. Ja. Maar toen ging het daar een tijdje over. En het is dus, cafeïne is best wel handig voor renners. Ik heb ook wel eens geleerd dat je voor het hardlopen gewoon een kopje koffie moet drinken. Of voor het fietsen. Dat helpt gewoon heel erg.
Ja, het is toch gewoon ook, ze hebben toch ook wel eens van die, heb ik wel eens gezien ergens, dat ze af en toe zo'n cafeïnepilletje nemen voor in de finale om weer even scherp te zijn.
Ja, ja. Waar heb je dat gezien?
Ja, weet ik niet. Was dat niet in die documentaire over het voormalige Sunweb op Corsica?
Want ik moest eraan denken dat er was nogal wat opschudding in Engeland over de Premier League. Ja. Want daar Paul Merson had zijn biografie geschreven, een oud-speler van Arsenal. En die vertelde dat
jouw lievelingsclub.
Mijn favoriete club. En die vertelde dat hij van Wenger steeds cafeïnepillen kreeg. Dat een van de dingen was die Wenger gelijk introduceerde bij Arsenal. En dat leidde tot een enorme shitstorm over cafeïnemisbruik. Want die spelers die nemen allemaal veel te veel van die cafeïnepillen. Ja. Kunnen vervolgens niet slapen. En moeten heel erg sterke slaappillen daarom nemen. Dus dan kom je in zo'n spiraal terecht. Weet je wel? Het is heel goed voor je directe concentratie.
De hele tijd super wakker of super slaapt.
Ja. Ja, en met die slaappillen slaap je eigenlijk helemaal niet zo goed als je natuurlijk slaapt. Yeah. Dus dat werd echt als een probleem ervaren. En toen moest ik ook denken aan die renners van Rabo of van Lotto Jumbo, die ook die zware slaappillen moesten nemen. En toen dacht ik, is nou gewoon de hele sportwereld zo heftig aan de cafeïnepillen dat niemand meer kan slapen?
Het zou kunnen. Maar Ten Dam had het toch meer over zijn gewone espressootjes en zo. Ja. En niet per se over de cafeïnepillen.
Ja, volgens mij is zo'n cafeïnepil is dan 8 espresso of zo. Dus de sterkte daarvan. Mm. Dus ja, op zich kan je het ook wel.
Dan moet je je Rocket Espresso wel heel sterk afstellen. Wil je dat niet zo sterk krijgen?
Nou ja, je kan 4 dubbele espresso. Dat kan je best drinken 's ochtends voordat je
gaat. Ik zou het niet kunnen hoor. Nee? Koffie, cafeïne en alcohol.
Moet je toch op de boekenredactie van de NRC komen werken. Want daar doet iedereen dat
werken dan in potentie heel veel hele goede wielrenners. Oh nee, die hebben niet zo'n gift from God, denk ik. Helaas.
Enfin, maar ik ben wel benieuwd of dat ooit nog een onderwerp gaat worden.
Ja, inderdaad. Ik vond het wel weer een leuke podcast. Opdat ik natuurlijk boos met mijn vuistje aan het zwaaien was toen ze Taylor Finney bezoedelde.
Wat vond je, waarom vond je hem bezoedeld?
Nou, hij werd een beetje gedaan alsof hij er een beetje met de pet naar gooit. Nee, hij zei eigenlijk, hij heeft niet alles uit zijn talent gehaald. Wat wel een beetje klopt. Maar ja, van de andere kant, die jongen is wel echt heel zwaar gevallen. En dat is wel echt, dat is wel alles eigenlijk.
Dit zou jij nooit over iemand zeggen, hè, Willem?
Alleen over de mensen van wie ik heel veel houd.
Zoals Lars Boom, bedoel je?
Zoals Taylor Finney. Ja, wat wil je zeggen? Niet heel zwaar crashen en je been op 50 plaatsen breken hoort ook bij het wielrennen. Dat is zo. Maar ja, het is wel een verklaring, denk ik, waarom Finney nu niet zo goed is als hij zou kunnen zijn.
Ja.
Ja. Misschien bloot hij wel om de pijn een beetje te bestrijden. Je weet nooit.
Ja, want dat werd gezegd, hè, dat hij voortdurend bloot.
Ja. Ja, bloten. Blow en Murakami lezen. Dat doet hij de hele tijd.
Je ziet het wel een beetje in de interviews, toch?
Ja.
Ja,
maar dat is wel een beetje Boulder Dude, toch? Die zijn toch allemaal een beetje zo.
Boulder.
Jij hebt in Amerika gewoond. Jij moet het weten.
Ik ben nooit in Boulder geweest.
Lijkt me heel leuk. Volgens mij is Boulder een beetje zo'n soort van halve hippie commune. Waar dan een soort half hippie, half topsporters woont. Omdat het ook nog op hoogte is en heel prettig toeven.
Ja.
Ja. Ik zou er wel een keer heen willen. Boulder, Colorado. Misschien moet Taylor ons uitnodigen. Taylor?
Ben je nog, ben je nog deze week nog met andere dingen bezig geweest?
Ja, heel veel.
Dat is een goede vraag. Goede leidende vraag.
Ja, het was natuurlijk een beetje de week na Parijs-Roubaix. Waarin we de Brabantse Pijl hadden. Maar wat ook nog steeds natuurlijk een beetje in het teken stond van de nasleep van het grote ongeluk van Michael Gollaerts in Parijs-Roubaix.
Mm.
Zijn hartaanval waaraan hij gestorven is. Wat heel treurig was en ook wel een beetje. Nou ja, je luistert onze podcast terug. Wij maken ons natuurlijk ook al nog steeds vrolijk over de koers. En een half uur na de opname kregen we het bericht dat hij overleed. Daar werd ik ook wel een beetje stil van. En we hadden het volgens mij keurig opgelost met een berichtje ervoor. Dat de luisteraars in ieder geval wisten dat wij het nog niet wisten.
Mm.
Maar ik zag de dag of twee dagen daarna was Wout van Aert. Was zijn ploeggenoot en zijn ploegcaptain was bij Sporza. En en Wout van Aert is eigenlijk altijd een beetje gesloten. En een beetje een cliché wielrenner, weet je wel. Dus ik heb altijd moeite gehad om van Wout van Aert te houden. Ook omdat hij natuurlijk de antagonist is van... zeg je dat zo? Antagonist van Mathieu van der Poel? Zeg maar,
ja.
In de,
ja, zeker.
Literair, literair geweten.
Dus het kan lastig ook om vijand, zo.
Ja, maar dat klinkt weer zo hard.
Nemesis.
Het is zijn tegenpol. Is
ja, oké. Okay. Antagonist.
Antagonist, oké. Okay. Antagonist van Mathieu van der Poel is. En Mathieu is natuurlijk een Nederlander en sympathieke gast. En altijd kan altijd makkelijk, even wel makkelijk praten. Wout van Aert heeft dat iets minder. Maar hij was bij Sporza, werd hij geïnterviewd over de dood van zijn ploeggenoot. En het was een soort van 3 minuten zo pure liefdevolle emotie. Dat ik echt, ik werd echt in 3 minuten dacht ik, ik hoor nu tot de Wout van Aert fanclub. Ja. Maar het was vooral echt een prachtig afscheid van Michael Golaerts. En hij had het, je zag dat de interviewer, die zat een beetje, die probeerde een soort van punt aan te breien. En die zei, je gaat hier ooit nog terugkomen en winnen voor Michael op de velodroom van Roubaix. En toen zat hij een beetje zo snikken. Ja, zei ik nog. En dat was echt een prachtig einde. Maar eigenlijk is het volgens mij kun je het gewoon kijken op de website van Sporza. Dus ik zou het zeker doen, want het was het mooiste wat ik gezien heb als afscheid van Golaerts.
Gewoon een door de weekse interview. Waar was het?
Volgens mij was het zo maandagavond hebben ze zo na afloop van de koers of na praten van de koers met zo'n tafel. Dat sowieso echt heel erg de moeite waard is, dat programma. Mm. Maar er zat Naassen en Van Marken. Maar het is zo fascinerend hoe die renners, die toprenners daar dan allemaal op reageren. Die plaatst echt heel erg buiten zichzelf. Wat ik ook wel weer soort snap, weet je, ze hebben het heel snel over. Dit kan overal gebeuren. Die jongen heeft een hartaanval gehad. En het heeft niet zoveel. Ze proberen op allerlei mogelijke manieren te vertellen dat het niks met de wielersport te maken heeft. En dan deed volgens mij hetzelfde.
Ja, ja.
Ik denk dat je daar echt bij die. Ik snap heel goed dat je, als je tot die beroepsgroep behoort, dat je redenering is. Maar het is natuurlijk. Volgens mij is het onzin, toch?
Ja, ik denk dat je op dat soort momenten zoek je ook heel erg naar iets om de schuld te geven. En zij zeggen, hun reactie is natuurlijk van, ja, geef nu niet de wielersport de schuld, want dit is gewoon...
Nee, maar sport in het algemeen dan misschien. Maar het feit is toch dat het in de wielersport en in de sport, topsport in het algemeen, toch echt verdacht vaak voorkomt dat mensen hun lijf het letterlijk gewoon begeeft. En jonge lijven. Het is niet normaal dat iemand van 23... een hartaanval krijgt, toch?
Nou, wij hebben het natuurlijk met Nouri meegemaakt afgelopen jaar.
Ja. Ja. Het zijn gewoon trieste zaken. Maar het is, goed. Laten we het houden bij kijken Wout van Aert bij Sporza. En je houdt voor eeuwig van Wout van Aert.
Ja, mooi Willem.
Wel, het is wel warning. Het is wel hartverscheurend. Dus het is niet zomaar in de pauze. Niet zomaar in de pauze kijken.
Ik kan nu wel een natje gebruiken eigenlijk.
Dat snap ik. En dat treft ook. Want we zijn natuurlijk bij mij thuis. Dus ik heb een koelkast vol witte wijn. En witte wijn uit Frankrijk, want daar vertoeven mijn schoonouders de helft van de tijd. En dat betekent dat ze af en toe eens wat meenemen. Dus we hebben nu een Bourgogne uit 2015, een Chardonnay. Dus ik stel voor dat ik die even inschenk en dat we ondertussen even luisteren naar...
Een woord van de sponsor. Mooi. Een Chardonnetje.
Wil jij ook?
Halfje.
Halfje. Half pilletje. Halfje, ik merk gelijk.
Halfje er even in de pil.
Goli.
Goli.
Op Goli.
Dus was de bijnaam?
Huh? Ja, van Golaerts. Ze hadden allemaal van die rouwbanden met Goli erop. Is dit jouw opvatting van halfje?
Ik hoef het niet om op te drinken.
Right. Jongens, proost. Cheers. Op Goli.
Ja. Nou jongens, naar de koers. Ja. De Amstel Gold Race, Tim. Wat is dat voor wedstrijd?
Nou, Willem, leuk dat je het vraagt. Hij was eigenlijk tot de laatste 20 kilometer was hij identiek met de race van vorig jaar.
Ja.
De Amstel Gold Race begint in Maastricht en eindigt in Berg en Ter Blijt. Speelt zich af in Limburg. Maar wat ze de laatste jaren gedaan hebben, is de koers zoveel mogelijk aanpassen om hem zo spannend mogelijk te maken.
Ja.
En wat je jarenlang hebt gehad, was dat op de kou, iedereen reed gewoon met z'n allen naar de Kouberg toe. En dan degene die als hardste, snelste de Kouberg op kon rijden, die won. En dat wilden ze voorkomen. En vorig jaar was dat al heel goed gelukt. Door de Kouberg gewoon iets eerder in het parcours te leggen. En nu dachten ze, we gaan ook nog even zorgen dat dat einde zich niet op grote straten afspeelt. Ja. Grote lange wegen. Maar op smalle straatjes die veel bochten hebben. Dus dat was veranderd aan dit jaar.
Wat ik wel leuk vond, ik las dus een interview met Leo van Vliet in het AD over die verandering in het parcours. En hij suggereerde eigenlijk min of meer dat hij elk jaar voortaan veranderingen in de finale van de Amstel Gold Race ging maken. Omdat hij zei, ja, die ploegen die worden gewoon steeds beter in het verkennen van die wedstrijden. En die bestuderen alles heel, heel erg nauwkeurig. Zodat als je hetzelfde parcours nog een keer maakt, zeg maar, dan kennen ze het zo goed dat de koers veel te voorspelbaar wordt.
Ja.
Dus hij probeert gewoon iedere keer iets te veranderen, waardoor er een soort van nieuwe onvoorspelbaarheid in de koers komt. Dat is toch wel, ik vind dat wel een leuke opvatting eigenlijk.
Ja, het zou wel leuk zijn als wij op een gegeven moment zeggen, dit wordt de klassieker waarin we van tevoren niet het parcours volgen.
Ja. Je volgt de bordjes.
Ja, je moet de bordjes het publiek volgen. En dan weet je niet wanneer...
We spreken af.
We gaan nog een keer de Kouberg over.
Vier keer links.
Zo een beetje zoals Nicky Terpstra, weet je, huisgenoot van Laurens ten Dam deed. Dat hij dacht dat ze thuis waren. En dan zei Nicky Terpstra, zo nog één rondje? Dat was om hem net kapot te maken.
Lijkt me serieus een leuk idee. Gewoon zeggen, we gaan daar finishen. Je moet gewoon de bordjes volgen. En we zeggen niet waar je, we zeggen van tevoren niet hoe je moet rijden.
Nee.
Echt goed plan.
Maar ze moeten, vooralsnog is het nog een koers waarvan het parcours wel bekend is.
Ja.
Ze moeten wel drie keer de Kouberg over.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk leuk.
Niet misselijk.
De IJzige Bosweg is ook een belangrijke.
Zeker.
Het is dus een nieuwe finish.
Ik vond die smalle weggetjes wel echt wel leuk. Het is echt een vondst. Maar ik had toch het idee, zeg maar, ik heb een paar keer in Limburg gefietst. En ik vond het echt prachtig. Echt prachtig. En ik had toch wel het idee dat ik niet heel erg veel moois van Limburg heb gezien.
Nee. Nee, het was met sommige stukken gewoon over zo'n ontzettend lelijke N-weg fietsen.
Ja.
Dat je toch hoopte, ja, Limburg, het is een prachtig gebied.
Ja, er moet er ook een beetje een reclamespot zijn, toch? Voor Limburg, zou ik zeggen.
Ja, als Wallonië ineens mooier is, dan is het toch, dan doe je iets fout met de regie.
Ja. Ja, precies. Maar ik vraag me dus af of zo'n koersdirecteur daar dan ook rekening mee houdt. Weet je wel, dat het ook mooie plaatjes geeft. Want dat is natuurlijk bijvoorbeeld, neem de Strade Bianchi bijvoorbeeld. Een van het charmante van de Strade Bianchi is natuurlijk dat het ook zo prachtig door Toscane heen voert.
Ja.
En ik denk Zuid-Limburg, nou, ik wil niet zeggen dat het minstens zo mooi is als Toscane, maar het komt er in ieder geval, het is in ieder geval op Nederlandse schaal, is het denk ik een van de mooiste gebieden van Nederland. En het zou toch mooi zijn als we daar iets meer van konden zien. Iets meer door kleine leuke dorpjes en zo.
Ja, het is nu geoptimaliseerd voor zo spannend mogelijk.
Ja.
Dat is op zich, daar ben ik op zich ook wel blij mee hoor. Want het is, de Tour is natuurlijk, staat echt bekend om, dat is een soort collectie aanzichtkaarten elk jaar.
Ja.
En dit werkt voor de race, werkt het toch ook wel goed. Want de Amstel Gold Race was een tijdje, was echt een snoesfest voor in het voorjaar.
Ja, dat is wel waar.
Gewoon wachten tot dat Luik-Bastenaken-Luik weer begon. Ja. Maar nu is het gewoon, ik keek ernaar uit.
Ja, maar iets meer VVV-momentjes. Ja. Zeg maar Kodak-plekjes, dat zou wel lekker zijn, toch?
Ja, onze producer Jonne, die probeert al een week Leo van Vliet te bereiken.
Oh ja, om een luisteraarsvraag te beantwoorden. Ja.
Het is nog niet gelukt, maar
ik vermoed zomaar dat hij deze week heel druk was.
Ja, maar misschien kunnen we hem vragen of het door wat mooiere plaatjes mag.
Ja, oké. Okay. Heel dus goed. Ik zat dus in de auto op weg naar het tuincentrum en toen gefrustreerd en boos weer terug, omdat ik bang was dat ik te laat was voor de Amstel Gold. En toen hoorde ik dus dat er een kopgroep was. En dat was niet zomaar een kopgroep, want Bram Tankink zat in de kopgroep.
Ja.
Dat is toch mooi.
Zijn laatste Amstel Gold race, hè? Werd al 20 keer gezegd.
Ja. Klopt.
Dat is natuurlijk, ja. Dus,
en iedereen langs de kant was natuurlijk super blij dat Bram op kop zat. Want Bram is een zeer geliefde wielrenner in Nederland.
Had je gezien zijn filmpje op zijn Twitter waarin hij alle shirtjes over elkaar aan had getrokken?
20 jaar profielrennen in één shot.
We moesten in één keer weer aan Domo Farmfried denken.
Ja, en dan Blanco.
Blanco, ook schitterende ploeg.
Ja, zeker. Dat was echt goed.
Maar dat was natuurlijk leuk. Het was een soort ere aanval.
Die zaten er nog meer in die groep? Oscar Riesebeek sowieso, van Roompot.
Ja.
Die later in de finale nog een hartig woordje meestreed.
Zo, ja, nou maar geweldig.
Matteo Bono, wie zat er nog meer in?
Nou, jij zei van tevoren, ik wil over Willy Smit praten.
Ja, Willy Smit.
Ja. Ik weet niet, weet niks van Willy
Smit. Nou, Willy Smit, het is leuk dat je het vraagt. Ik ben natuurlijk een observator van het Afrikaanse circuit.
Ja, zeer goed in Afrika.
Ja, zeker. Willy komt uit het Afrikaanse circuit. Daar heb ik een Zuid-Afrikaan die nu bij Katusha rijdt. En overigens ook volgens mij nog eerder dan Tankink uit de kopgroep waaide, hoor. Dus verder was het niet zo heel bijzonder. Maar Willy Smit, daar vertelde ze, dat is dan weer leuk als je een keer op de radio luistert. Daar hebben ze weer andere feitjes dan bij Sporza en bij de NOS. En op de radio vertelden ze over de treurige geschiedenis van Willy Smit. Want Willy's vader is vroeg overleden en Willy's moeder was alcoholiste. En toen moest Willy als kleine jongen werd hij door jeugdzorg uit huis geplaatst en bij zijn grootouders geplaatst. Daar heeft hij het wielrennen en het golf ontdekt. En was hij heel lang een veelbelovende golfer, jonge golfer. En uiteindelijk toch voor wielrennen gekozen. En vorig jaar werd hij kampioen van het Afrikaanse circuit. En verdiende hij een transfer naar Katusha. En dus nu rijdt er dus Willy Smit rijdt bij Katusha. Ja, dat is mooi toch?
Schitterend, ja.
Willem Johannes Smit. Waarom ik er ook door gegrepen werd. Ik ben ook, zoals je weet, groot James Bond fan. Mm. Dit is ook zeg maar het begin van het levensverhaal van James Bond.
Ook vader overleden, alcoholistische moeder.
Ja, zoiets. In ieder geval wees en zo, weet je wel.
Kan je wel goed wielrennen mee worden, treunis. Alcoholistische moeder.
Ja, alcohol en koffie, hè? We hebben het nu gehoord. Dat is de basis.
Maar ik vind altijd zo grappig aan Bram Tankink. Dat is dus echt, je hebt zo'n heel peloton renners, altijd natuurlijk, die gewoon ten dienste van andere renners moeten rijden. En die ook een hele carrière op zo'n manier kunnen hebben. Maar Bram Tankink, die stijgt er soort van bovenuit. Die is echt al, Die doet ook nooit in de finale mee. En rit. Hij heeft volgens mij een keer een rit in de Ronde van Duitsland gewonnen in 2005 of zo. Mm. En dat was het. Dat is gewoon. Hij is een keer op het podium in de Ronde van België terechtgekomen.
Heb je het interview in de Volkskrant met hem gelezen van afgelopen weekend?
Nee.
Nou, tweede leestip. Dan heb je al een kijktip en een leestip. Maar dat is heel mooi, want dat is dus een interview met Bram Tankink. Waarin hij dus, hij vertelt heel veel. Onder andere over dat hij in therapie is gegaan. Maar onder andere over zijn knecht zijn. En hij verklaart eigenlijk dat hij daar, hij zegt dat hij eigenlijk altijd, want hij is natuurlijk een jongen met veel talent. Maar hij is altijd knecht geweest. Hè? En hij zegt, ik heb me altijd heel erg goed kunnen schikken naar die rol. En hij verklaart dat dan uit het feit dat hij een gehandicapte zus had. En eigenlijk stond vroeger bij hun gezin stond alles al in het teken van zorgen voor die zus. En hij zegt altijd, volgens mij heb ik daar gewoon aan overgehouden dat ik me altijd prima kan wegcijferen voor anderen.
Nou,
dat nam me wederom weer heel erg voor Bram in.
Ja.
Het is wel het ultieme om zo'n interview te geven in de Volkskrant en dan vervolgens in de vroege vlucht te zitten bij Amstel Gold Race.
Ja, precies.
Zeg, Bram weet wel wat hij moet doen om in de harten van de Nederlanders gesloten te worden.
Ja, ik zal toch altijd bij Bram Tankink moeten denken aan de ene keer dat hij jarig was en op de Wessen opreed. En dat hij gestopt werd door zijn vrienden die gewoon op het parcours gingen staan en hem een biertje gaven. En dat Bram Tankink midden in de beklimming van Alpe d'Huez een bier aan het drinken was.
Dat is mooi, hè?
Kijk, dat doet het goed bij Nederlanders. Hè? Dat is gewoon wat Nederlanders. Alpe d'Huez, bier, Bram Tankink.
Hij had ook gezegd dat hij een keer binnen was gekomen na een lange rit. En dat hij vond dat hij een biertje had verdiend en een biertje achterover sloeg. En dat toen Geesink naast hem stond en zei, het is wel makkelijk om Bram Tankink te zijn. En dat was eigenlijk, want Geesink zou dat nooit doen, zo'n biertje drinken.
Mm. Ja. Maar die rijdt nu wel rond met een scootertje omgebouwd tot rijdende koffie.
Ja, dat hoorde ik ook, ja. Ik snapte dat verhaal niet helemaal. En ook niet wat er nou zo leuk aan was.
Oh. Maar wie vertelde jou dat dit een heel leuk verhaal was?
Ja, volgens mij Laurens ten Dam in de podcast.
Nou, maar het is wel leuk, want al die renners zitten bij elkaar in Girona. En dan heeft hij een handeltje opgezet. Waarin een klein scootertje met een heel goed koffiezetapparaat achterop voor de race, dus iedereen een kopje koffie geeft. Dat hebben ze nodig, want ze hebben allemaal cafeïneverslaving.
Slim.
Dus dat is een hele goede. Het is vooral een hele slimme marketing.
Is nu de huisdealer in Girona.
Ja, het staat. Ja. En je kan hem ook volgen. Het heet Broomwagon op Instagram.
Broomwagon. Oké. Okay. Ja. Laten we terug naar de koers gaan.
Bezemhagen, weet je wel.
Ja, ik snap het. Ja. De rode lantaarn eigenlijk. Maar dan net achter. Ja. Terug naar de koers. Wat gebeurde er in de koers?
Nou, wel de, toen ik inschakelde had je dus de typische Tour de France vlakke etappe situatie. Met een kopgroep die een kwartier voor lag.
Ja.
Nou, het was inmiddels volgens mij na 8 minuten terug, maar dat is nog steeds lang. Ze lagen ver voorop. En achtervolgend vrij groot peloton. En dat duurde ook best wel lang. Want het begint dus pas om 3 uur met de uitzenden. Maar dat gewoon, nou, het ging nog in ieder geval nog een uur zo door. Ja. Voordat er iets gebeurde.
Ja, dat sowieso. En wat natuurlijk fascinerend was. En eigenlijk nooit, ook in de Tour eigenlijk nooit gebeurd. Is dat de kopgroep, ook al werden ze gepakt, wel een rol van betekenis bleef spelen in het koersverloop.
Zwaar gewoon. Ik denk dat gewoon sterke, het was echt een sterke kopgroep.
Vandaag. Ja, terwijl niet eens zulke grote namen in zaten.
Nee.
Eigenlijk.
Nou ja, wij keken voornamelijk naar Riesebeek. Die voor mij wel, laten we het daar zo meteen even over hebben. Want eigenlijk het eerste wapenfeit, of de plek waar de koers echt ontplofte, was de laatste keer dat ze de Kouberg opreden.
Ja, dat was wel het moment, ja.
Ja, en dat was toen Kreuziger en Gasparotto, mm-hmm. Allebei wegreden.
Twee oudwinnaars van de Amstel Gold Race.
Ja,
dat is niet de minste.
Die hebben we nog niet heel veel gezien dit jaar.
Niet.
En dan ineens zijn ze daar.
Ja.
Maar ik vind wel Kreuziger vaak goed hoor. Dus, hij kan ook goed rondes rijden. Het is gewoon
volgens mij is de Amstel Gold Race gewoon de eerste race waarin die echt altijd goed wil zijn. Die goed bij hem past. En voor Gasparotto geldt hetzelfde.
Ja.
Ja. En maar die wilde wegrijden op de Kouberg.
Ja.
En toen viel eigenlijk meteen een van de grote favorieten. Of in ieder geval een veelgenoemde naam. Matthews. Die viel eigenlijk weg.
Ja, die had echt op het verkeerde moment. Die had volgens mij vlak daarna had hij een lekke band. Of nee, had iets, er was iets kapot aan zijn fiets.
Ja.
Maar weer op een ontzettend ongelukkig moment.
Ja.
Team Sunweb heeft toch een beetje een voorjaar van pechen.
Ja, maar wat me ook wel weer opviel was dat het was nu niet, die koers was nog niet echt ontploft. Er was nog echt een groep van 25, 30 man over. En Matthews zat dan wel in zijn eentje van Sunweb. En dan dacht ik, maar kijk wie je allemaal bij je had in de Amstel Gold, zeg maar. Daar had toch in ieder geval nog één iemand bij moeten zitten.
Ik heb Laurens wel zien zitten. Laurens Sundam. Maar ja? Die was er dus in de finale niet meer bij.
Maar toch niet in die groep?
Nee, niet meer na de Kouberg.
Nee.
Na de laatste keer Kouberg. Overigens, Terpstra ging er ook snel vanaf. Hè?
Ja, Terpstra, Maaike Teunissen.
Ja.
Ja, nee, maar dat zag volgens mij Terpstra is gewoon, dat is natuurlijk gewoon, de pijp is leeg. Die gaat zich nog één keer opladen voor de Ronde van Maden volgende week zaterdag.
Hoezo is zijn pijp leeg? Want Sagan's pijp is niet leeg.
Nee, ja, nou ja, dat is misschien heeft hij een grotere pijp, Tim. Dat kan, hè? Maar Terpstra, ik weet het niet. Ik had niet, hij is, volgens mij zei hij zelf ook al van tevoren dat hij echt naar de kloten was, nog steeds. Ja. En ik bedoel, mega inspanning in Vlaanderen, mega inspanning in Roubaix. En ik denk ook dat Terpstra heeft natuurlijk zijn hele voorseizoen afgestemd op die twee koersen, Vlaanderen en Roubaix.
Dit is dus ook niet.
Kan ik me voorstellen dat ook nog. Het is niet echt. Ja, hoewel, dat zeg je nu, maar ik vind de Amstel Gold Race eigenlijk een soort. Uiteindelijk, als je alles optelt en aftrekt, zeg maar, vind ik het de Ronde van Vlaanderen, maar dan op asfalt. Dus hij zou het wel, op zich zou hij het wel moeten kunnen.
Die klimmetjes zijn wel pittig. En het zijn er heel veel. Hè? Dus het is ook.
Ja, maar de muur van Gerardsberg is ook heel pittig. Ja. Maar er zijn er wel heel veel, daar heb je gelijk in. Ja. Het is
dan
wel
op en neer. Klimmers blijven toch over. Dat zie je toch vaak gebeuren.
Ja.
Overigens viel op met wat voor sterke ploeg Bahrein Merida rondreed vandaag. Die zaten daar toen echt met echt een sterke. Die zaten met Nibali en de Isigiris.
Gorka en Jon.
Met Colbrelli en Gasparotto.
Ja.
En Bono.
Ja, het grappige was dat Bono eigenlijk nog. Gasparotto heeft het waargemaakt. Maar de rest niet. Colbrelli heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. De hele koers niet. Isigiris broertjes hebben allebei volgens mij één keer proberen te ontsnappen. Nibali heb ik ook niet gezien. Dus het werd met veel tamtam aangekondigd dat Bahrein Merida hier met als een soort quickstep floors zou gaan opereren in de Amsterdam Gold Race.
Goed jezelf verbeterd, Willem. Wij zijn ook beter geworden het voorjaar.
Wij zijn als goede wijn. Maar het viel uiteindelijk dus in de finale vies tegen, vond ik, wat ze nog konden. En er leek zeker zelfs één moment dat ik dacht, Gasparotto had de eerste aanval geplaatst. Toen dacht ik, je zult zien dat de enige die ze nog over hebben Bono is, die de hele dag in de kopgroep heeft gereden.
Mm.
En die als soort knecht vooruit was gestuurd en het dan maar de kastanjes uit het vuur moest halen. Dus het viel een beetje tegen, vond ik, van Bahrein.
zo'n rare situatie op dit moment in de koers. Want toen gebeurde er dus vrij snel veel achter elkaar.
Ja, het is best onoverzichtelijk allemaal.
Ja, de regie sprong echt heen en weer.
Mm.
En Herbert Dijkstra, die zat er echt de hele tijd naast. Die had gewoon de hele tijd, zei hij... Ja, ik bedoel, ik zou het zelf niet beter kunnen hoor. Maar hij zat de hele tijd, moest hij zichzelf verbeteren wie die nou in beeld zag. Oh, dit is Jon, die zei Gieren. Nee, oh nee, dit is Gorka. Oh, ik zie iemand van Quickstep. Oh nee, ik bedoel niet Quickstep. Ik bedoel, zo ging het maar door. En omdat de regie dus ook heel erg heen en weer sprong,
ja,
waren momenten dat ik echt niet wist. Ik heb een hele tijd gedacht dat Daryl Impey vooruit was.
Ja, die was, op een gegeven moment leek het een beetje, ja, in dat beeld.
Weer rijdt tussen twee groepen in.
Maar ik vind de Amstel Gold Race heb ik dus altijd de neiging om die wel... Ik kijk altijd graag op Sporza, het liefst. Dat vind ik het leukst. Omdat ik hou heel erg van Wuits en de Kouwe en van dat zachte Vlaamse, daar hou ik heel erg van. Maar Amstel Gold Race mag ik altijd graag om de Nederlander kijken. Maar ik was nu een paar keer heen en weer gezapt. En iedere keer als ik zapte naar de NOS, dan kreeg ik een soort tussenflits van Joep Schreuder, die bij het PSV-stadion een van de voetballers stond te interviewen.
Ja.
Nou, dacht ik echt na drie keer, het is wel goed. Nu ga ik weer terug naar Michel en José.
Ik weet niet zo goed wat ik met die motor-updates moet, hoor. Dat is Joris van den Berg, die zat nu op de motor achter de groep. En bij de Belg zit Renaat altijd achter op de motor.
Ja.
En dan krijg je altijd... Ik krijg bij de Belgisch helemaal van... Renate, wat zie jij? Nou, ik zie die en die en die en die. Oké, en dan is het weer klaar. En dan zit hij dan voor de hele dag achter op de motor. Ja. Ik vind het toch niet echt alsof hij nou zoveel meer ziet dan wij.
Nee, maar het leukste van als ze op de motor zitten is dat ze het een beetje... Dan moeten ze eigenlijk het commentaar van José en Michel of van Herbert en Maarten een beetje verder inkleuren. Dus dan om zo van dichtbij te kunnen zien wie is er goed. En zit er nog iemand achter die erbij zou kunnen komen of wat dan ook.
Ja.
Maar vaak komen ze op die momenten niet zo heel veel verder. Inderdaad dan constateren wat we zelf ook al hadden gezien. Maar wat dan een soort van extra cachet krijgt, omdat je dan die ruisende wind hoort. En,
ja.
Dus je kunt ze net zo goed eigenlijk zo in de studio bij een ventilatortje zetten. Dan geloof ik het ook wel, zeg maar, dat zo is.
Wat wel goed ook wel goed werkt, is dat je af en toe kan zeggen... Er gebeurt nu zoveel, we kunnen niet naar Joris van den Berg. Dat gebeurde namelijk ook. Toen dacht ik, wow, er gebeurt echt veel.
Ja. Er gebeurde ook wel echt veel. Dus het was ook best... Volgens mij was het ook op een gegeven moment best een onoverzichtelijke koers. Omdat er gewoon veel kleine groepjes overal verspreid waren. En de motors volgens mij ook op de verkeerde plek zaten. Maar dus dat moment van Matthews, ik dacht ook dat hij lek reed. Maar dat was einde Matthews, want dat was echt op het verkeerde moment. Geen teamgenoten bij zich, geen wagen van Sunweb achter hem, dus dat was klaar. Mm-hmm. Maar op de Gulmerberg, zeg je het zo? Gulmerberg of Gulhemmerberg?
Gulmerberg.
Daar, je moet echt proberen om geen Limburgers na te doen. Dat is echt not done.
Maar toen, dat was zeg maar het moment waarop er grote... aan de boom geschud werd. En een heleboel mensen afvielen.
Ja.
Omdat onder meer Valverde ging even voorop rijden.
Ja.
Toen was toch dat een soort moordenaar in dit soort koersen.
Valverde is wel... Nou ja, we hebben het al vaker gezegd. Maar dit seizoen... hij steekt er zo met kop en schouders bovenuit. Hij gaat zo godschuwelijk hard als hij aanzet.
Ja,
dus als rijpe appeltjes vlogen ze eraf.
Ja, vind ik ook. Maar toch dat je dan... Sagan die vertrekt geen spier hoor. Die blijft gewoon echt. Die laat Valverde geen centimeter wegrijden. En in principe zou Valverde dit beter moeten kunnen dan Sagan.
Ja. Oké. Maar hier komen we nog op terug. Want dit is. Want later. Sagan is een groot acteur, denk ik.
Oh ja?
Ja.
Omdat hij speelt of hij. Of
dat
hij
het heel makkelijk heeft. Ja. Ja. En ik denk dat hij deze koers zo'n goede acteur was. Dat hij ook. Dat hij Valverde erin heeft laten tuinen. Maar dat het.
Sagan heeft wel. Ik dacht dat je zei: Valverde is een goede acteur. Maar Sagan is een goede acteur.
Ja. 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 Valverde is gewoon heel erg gruwelijk goed.
Ja.
Sagan ook. Maar Sagan was vandaag niet zo sterk, vond ik.
Want hier is. Om even de goede volgorde aan te houden. Hier werden Kreuziger en Gasparotto teruggehaald.
Ja.
Door de groep. Toen kreeg je een demarrage van Avermaat met Molaar.
Ja.
En dat dacht ik heel even. Wow, Van Avermaat gaat aan. Maar dat is toch dit seizoen. Is dat niet? Wow,
ik
Van
vond
Avermaat,
deze demarrage echt exemplarisch voor zijn voorseizoen. Als hij echt goed is, dan wacht hij gewoon. Denk ik dan. Want dan is het nog te vroeg. Dus het is ook wel een beetje... Ik vond het niet een teken van sterkte. Ik vond het gemak waarmee Rudy Molaar hem volgde, vond ik ook heel veelzeggend. Want dat is toch niet echt een renner waarvan je zegt, daar gaan we voor de televisie zitten. Ja, en het was gewoon, het was ook niet het moment. Dus zijn timing is een beetje off van Van Avermaat, waar ik hem ook altijd goed vond. Hij heeft niet echt de power om echt een verschil te maken. Terwijl het er ook wel een koers is die hem zou moeten liggen. Dus ja, het is gewoon niet een, het is niet echt een Van Avermaat voorjaar. Hadden we al gezegd, maar dat blijkt maar weer.
Het was ook opvallend dat zo rond dit moment in de koers, dat zag ik een beeld voorbij komen waarin Sagan niet wilde gaan rijden. En ik zag hem gewoon nee schudden. Het was inmiddels 200 kilometer achter de kiezen natuurlijk. Die was gewoon moe. Dus dan is het toch de kassei van waar we het eerder over hadden. Dat Terpstra ook al aangaf dat hij moe was. Ja. Zag je nu toch ook dat bij Sagan zijn tol trok. Want die kon op een gegeven moment ook niet meer kop overnemen.
Wat natuurlijk fascinerend.
Die beelden had ik nog nooit gezien. Gewoon Sagan die zegt, nee.
nee, ik ben toch niet. Romario is moe.
I'm very, very tired.
Oh ja, Slowaken mogen wel. Limburgers niet, maar Slowaken wel. Maar waar mijn hart sneller van ging kloppen was dat ik zag dat wat ik al fantastisch vond was dat Riesebeek er nog bij zat. Na 200 kilometer in de vlucht en dan nog in staat zijn om... Ik zei, volgens mij appte ik jullie... dat ik het fascinerend vind dat je dan zo in één keer... dan ben je Oscar Riesebeek en dan zit je plots met Sagan en Van Avermaat en Gilbert en Valverde diep in de finale van de Amstel Gold Race. En je kunt ze gewoon bijhouden.
Dat want er was gek. Een demarrage van Riesebeek.
Nou ja, dus ik was wel super trots op omdat hij erbij zat. En je zag op een gegeven moment zag je dat moment dat de toppers echt naar elkaar begonnen te kijken. En toen dacht ik, als je ballen hebt, dan ga je nu fietsen. Want dit is het moment. Dus je kunt dan, je kunt op zo'n moment volgens mij, je kunt voor de veilige optie gaan. Dus je kunt zeggen, ik ben al super trots dat ik erbij zit. En dat ik voor een ereplaats kan gaan. En misschien zelfs gegarandeerd top 10. Want volgens mij waren ze nog maar met 12
optie.
Ja, misschien. 12, met 12 man zaten ze volgens mij in die kopgroep. Dus je weet dan, als je gewoon aanhaakt en die kopgroep rijdt door, dan heb je goede kans dat je top 10 rijdt. Wat voor Riesebeek echt een fantastische prestatie zou zijn. Maar wat ik echt voor die jongen vond pleiten, was dat hij het gewoon probeerde. En gewoon zei, hij zei het achteraf, zei hij, ja, we staan bekend als een aanvallende ploeg. En dat wil ik ook diep in de finale, wil ik dat waarmaken. Dus als er een kans is, en dit was mijn kans, ik weet ook wel, ik ga in de sprint, dat vond ik ook nog. Hij had gewoon serieus overwogen. In de sprint ga ik het afleggen tegen Sagan en Valverde. Dus moet ik het zo proberen. Ik dacht, wat? Dit is echt mooi.
Ook, Bogert. Ik zag een interview met Bogert een paar dagen geleden. En die zei ook, onze doelstelling is om mee te zitten in de finale. Omdat ze dus de voorgaande seizoenen nooit tot de finale mee konden zitten. Maar nu wilden ze ook aanvallen in de finale. Dus dat past heel goed bij de Roompot teamstrategie. Maar dit is gebeurt wat wij, echt hoog zelden, hoor. Dat een renner als Riesebeek, dat zeg maar de...
Ja, dat hij het kan.
Een onverwachte renner. Je moet zeg maar een bepaald gehardheid van de koers moet je hebben om met dit soort koers in de finale nog echt mee te kunnen doen.
Ja.
En daarvoor moet je gewoon een paar keer eerst meegezeten hebben voordat je gaat winnen. Want je ziet het eigenlijk gewoon nooit gebeuren dat een renner als Riesebeek dan ineens een klassieker wint.
Nee, hij waaide ook vrij snel weer terug. En dat was jammer, maar het was wel in de gedachte die wij in deze podcast vaak huldigen, namelijk... Je moet altijd een strategie hebben om te winnen. Zelfs al ben je Oscar Riesebeek en je zit in een kopgroep met Sagan en Valverde. Dan moet je nog bedenken, hoe ga ik nou de kans maximaliseren dat ik hier straks als eerste over de streep ga. Ja. En hij heeft gewoon letterlijk afgewogen. In de sprint ga ik het niet redden tegen die jongens. Dus ik moet het zo doen.
Die afweging is al glorieus.
Applaus voor Oscar Riesebeek, want dit is hoe je een koers moet rijden.
Er zaten toen op dat moment twee Astana's in de kopgroep.
Ja, dat was...
Vogelsang en
Valgren.
Valgren.
Ja. Valgren.
Maar wij maken altijd grapjes, vooral afgelopen tour.
Sofuli.
Over de... Je wilde heel graag... Had je een paar borgen grapjes opgeschreven?
Ik heb nog wel een paar borgen grapjes opgeschreven, ja. Misschien als we tijd hebben, maak ik ze nog wel.
Wij maakten tijdens de tour grapjes over de ontzettend slechte strategieën die Astana altijd heeft.
Ja.
Namelijk de totale absentie van strategieën. Mm-hmm. Nu had je ook een moment trouwens dat Vogelsang het gat dicht ging rijden met Valgren. Toen hij de eerste keer probeerde weg te rijden. dat hebben we ook gezien. Maar... Nu zaten ze dus met z'n tweeën in de kopploeg.
Ja, twee Denen, hè? Dus dat helpt wel, denk ik.
Ja, die kunnen elkaar tenminste verstaan bij Astana.
Ja.
Maar nu zag je schitterende beelden van hoe Valgren als een soort katapult werd gelanceerd. Want hij ging eerst zo, je zag hem zo daarachter zakken. Ja. En toen als zo'n pijl door het midden, schoot hij zo naar voren en reed hij weg.
Voordat we rectificaties krijgen, het is een Tsjech. Kreuzinger.
Kreuzinger.
Geen Deen.
Nee, maar we hadden het over Vogelsang.
Oh ja, en, sorry. Ja, je hebt en gelijk. Vogren. Ik had wel gelijk.
Maar zo. Yes. Nee, maar het is wel goed dat voor het geval we gezegd hadden dat Kreuzinger een Deen was.
Ja, alles voor zijn.
Was overigens een heel goed voorjaar dus... hè, voor Denen. Want we hebben natuurlijk ook 2 weken geleden nog naar Pedersen zitten kijken.
Ja, zeker. Ja, die hebben wel, die hebben wel ook de luxe. Wij mogen graag hoog opgeven over onze talentpool in Nederland momenteel. Ja. Daar hebben we, en ook terecht, want daar hebben we hebben echt heel veel goede jongens. Maar de Denen, die hebben ook een voorraadje hoor.
Ja,
die Mats Pedersen inderdaad. Nou, die Valkrein is ook nog niet zo oud. Ze hebben natuurlijk nog Krag Andersen, die niet per se een heel goed voorjaar heeft gehad, maar natuurlijk wel echt een toptalent is.
Ja.
Ja.
De Noord-Europese landen beginnen steeds dominanter te worden, want het is weinig Italiaanse sterren aan de horizon.
Maar je hebt, het helpt natuurlijk al. Zij waren als enige ploeg waren ze met 2 man vertegenwoordigd. En dat helpt natuurlijk enorm. Want je hebt dan de situatie waarin er een groepje met favorieten zijn. Waarbij je eigenlijk ziet dat Valverde en Sagan allebei op de sprint gokken. Dus eigenlijk allebei denken, wij willen zorgen dat deze groep naar de finish rijdt. In ieder geval naar het laatste stuk. Want dat zijn 2 jongens die echt goed kunnen aankomen. En een aantal anderen die of al hadden aangevallen of al een beetje op apengapen lagen. Maar de Astana's waren nog met z'n tweeën. En als je met z'n tweeën bent, heb je natuurlijk als voordeel dat je elkaar kunt uitspelen. Ja. Dus dat de ene kan demareren en de ander kan afstoppen. En, maar het was wel, het ontstond vervolgens wel het ideale scenario voor Valkrein. Want als ik 1 iemand uit het groepje had mogen kiezen met wie ik er vandoor was gegaan, dan was het wel Kreuziger.
Ja, omdat hij niet kan sprinten en keihard kan fietsen.
Ja, precies. Hij rijdt altijd door en hij kan niet sprinten, nee. En Valkrein kan dat wel. Dus dat is een fijn om mee naar de finish te rijden.
Spreek niet dezelfde taal, hein, Willem, want Kreuziger is een Tsjech. Ja. Maar wat wel pikant hier aan was dat ik kan me nog herinneren dat 2 jaar geleden, want je krijgt nu dus de situatie dat Valkrein en Kreuziger op kop reden en dat ineens Gasparotto daar weer achteraan aan het rijden was.
Ja, ja.
En die hadden we natuurlijk al eerder in de koers gezien. Oude winnaar, 2 keer de Amstel Gold Race gewonnen.
Ja.
Maar onder meer 1 keer doordat hij maar in het wiel bleef plakken van Valkrein.
Ja.
En toen pas in de laatste 10 meter ineens kopwerk ging doen en er voorbij fietsen.
Ja.
En dat was voor Valkrein misschien de extra motivatie om voorop te blijven en Gasparotto niet terug te laten komen.
Nou, ik vond het wel mooi spannend wat in die laatste kilometer gebeurde. Want Gasparotto die kwam dichtbij en het leek even alsof hij zou gaan aanpikken omdat Kreuziger Valkrein al het werk liet doen. En je zag op een gegeven moment, hij hield zijn bluff net niet lang genoeg vol. Mm. Dus Valkrein had al een paar keer gezegd, overnemen, want Gasparotto komt eraan. En je zag Kreuziger de hele tijd nee schudden. En toen keek hij zelf een keer achterom, zag je dat Gasparotto eraan kwam. En toen ging hij snel naar kop. Ja. En toen was hij echt gezien, want toen kon Valkrein ook nog uit zijn wiel wegsprinten. Dus dat was, ik weet niet of hij het anders had kunnen doen, maar het was, laat ik zeggen, ik zou ook graag een keer pokeren met Kreuziger, want hij liet zich wel erg makkelijk in de kaart kijken.
Maar prachtige winnaar.
Ja, zeker. Nee, ja, en terecht ook. Gewoon een heel goede, het was volgens mij een hele harde koers. Er werd heel hard gereden. Het parcours was super onderscheidend natuurlijk wat is het, 35 klimmen of zo?
Ja.
Ja, dan wint de sterkste. En als je kijkt wat voor... Nou, hij mag er echt trots op zijn. Want als je kijkt naar wat voor deelnemersveld hier aan de start stond. Ik denk dat het de best bezette klassieker van het jaar is. Eigenlijk.
Ja, moeten we nu ook Valkrein gaan noemen bij dit soort ritten? Want dat doen we eigenlijk tot nu toe nog niet echt. Ook al won hij de ronde van de Nieuwsblad ook eerder dit voorjaar.
Ja.
We gaan niet zeggen, fantastisch deelnemersveld, want Valkrein doet mee.
En Valkrein heeft even voor de komende koersen. Valkrein heeft 2 keer Luik Bastenaken-Luik voor de Espoirs gewonnen. Dus hij kijkt altijd het meest uit naar Wallonië, zegt hij. En de Waalse klassiekers. Dus ik vraag me af hoor, want het is natuurlijk nog een relatief jonge gast. En het is, we zien aan jongens als Terpstra wel hoe zwaar het is als je een heel voorjaar wil rijden. Dus met zeg maar Vlaanderen en Wallonië. De vraag is of dat hij daar echt nog een deuk in een pakje boter gaat slaan. Maar hij zou het wel moeten kunnen.
En de Nederlanders. Wie hadden we als eerste Nederlander?
Ja,
Oscar?
Riesebeek, ja. Ja, dus die, dat was dood of de gladiolen en het werd dood. En, maar alle respect daarvoor. Maar hij werd 22e volgens mij. Mm-hmm. En ja, het is wel, ik vind het wel treurig uiteindelijk dat in de Nederlandse klassieker dat we de eerste Nederlander terugvinden op de 22e plek. Hoewel ik het Oscar wel vergeef, want die heeft echt kleur gegeven aan de koers. Dus die vond ik echt fantastisch. Maar er waren wel toch wel een aantal andere tegenvallertjes. Dus en dan eigenlijk kijk ik met name naar Bert-Jan Lindeman en Bauke Mollema. Want daar had ik echt wel meer van verwacht. Mollema vond ik lastig inschatten van tevoren. Want die hebben natuurlijk nog niet zo heel veel gezien. Dit was zijn eerste dagkoers, volgens mij. Of heeft wel een paar. Maar op zich zou het hem beter moeten liggen. En ik vond dat hij een paar keer te vroeg afging eigenlijk. Ja. Lindeman had ik zelfs opgeschreven als, dat was ook wel een beetje opportunistisch, als potentiële winnaar. En die heb ik echt de hele koers niet gezien.
Nou, volgens mij reden, want Geesink en Mollema heb ik wel een aantal keer in beeld gezien. Maar die reden me allebei een beetje als voorbereiding op de Giro, hoor.
Dat is natuurlijk logisch.
Dus ze waren een beetje gewoon benen testen, niet al te veel forceren.
Ja, en is natuurlijk een hele
dus Lindeman is wel iemand die ging hier gewoon voor goede klassering.
Ja.
En zij ging.
Nou, en zijn Lindeman reed in de Brabantse Pijl, vond ik ook heel erg goed. Dus ik had wel gedacht dat hij beter zou zijn. Ja. Maar ja, misschien een slechte dag of is het toch net iets te lang voor hem. Dat zou kunnen. Ja, Terpstra die ging natuurlijk al vrij snel af. Maar ik denk dat we moeten constateren dat echt wel het leuke van dit voorjaar. Dat je gewoon dat Nederlands talent. Het is echt het voorjaar van het Nederlands talent.
Ja.
En van de doorbraken, weet je wel. Dus we hebben Mike Teunissen hebben we al gehad. We hebben Timo Roos hebben we gezien. Fabio Jacobsen. Ja, ik vind, volgens mij mogen we na vandaag Oscar Riesenbeek.
Dylan
Groenewegen uiteraard. Mogen we Oscar Riesenbeek daar ook wel bij schrijven. Want ik vond dit echt een prestatie van formaat.
Ja.
Dus ik mag hopen dat hij het... ik ben benieuwd wat voor renner het wordt uiteindelijk. Zeg maar. Of dat hij het echt een Amstel Gold Race renner is. Of dat hij nog veel meer kan. Daar ken ik hem eerlijk gezegd niet te goed voor. Maar ik vond het echt te gek dat hij, dat hij het zo reed.
We moeten het afsluiten, Willem. Amstel Gold Race 2018. Of zijn we nog iets heel belangrijks vergeten?
Nou ja, de Rode Lantaarn voorspelbokaal.
Ja. Had iemand het? Zaten er mensen tussen die het goed geraden hebben?
Nou, we hebben 100 mensen, iets meer dan 100 mensen hebben meegedaan. En niemand had het goed.
Oh.
Ja.
Ik had wel gezien dat er mensen Impy hadden voorspeld.
Ja,
één
iemand had Impy voorspeld.
Ja. Ja, daarom viel op dat Impy ineens voorop reed. Toen dacht ik, hè?
Ja.
Dat is toch onverwacht?
Nee, Valverde was wel de grote favoriet uiteindelijk van ons publiek. Maar die deed het helaas niet. Dus dat was jammer. Nee, dus niemand heeft de Rode Lantaarn voorspelbokaal gewonnen. Wat echt jammer is, want dat betekent dat de prijzen bij ons blijven.
Ja, wij hadden. Maar goed, ik had Valverde voorspeld. Nou, die deed het goed, maar kon niet om de overwinning meedoen. Nee. Je had Alaphilippe.
Alaphilippe, ja, nou, reed in de kop mee. Dus dat was aardig. Maar ik had meer van hem verwacht.
Ja.
Ik had in ieder geval verwacht dat hij nog wel één keer echt zou kunnen demareren. En dat deed hij niet echt. Dus er zat toch te weinig snit op uiteindelijk.
En Jonne had Boy Tiche. Jonne, ben je er ook?
Ja. Jazeker.
Hoe heeft Tiche het gedaan vandaag?
Zie je wat schaamrood op je kaak?
Een ouderwetse DNF.
Oh.
Dat was gewoon de hand met Tiche, want dit is wel zijn koers eigenlijk.
Ja, ik had hem ook
en,
wel
gepikt. En Brabantse Pijl reed hij gewoon goed. Dus...
Ja, was hij derde.
Yeah.
Daarom had ik ook wel goede hoop. Had Roubaix niet gereden om hier fit te zijn, uitgerust te zijn. Hij heeft natuurlijk ook lang voorjaar achter de rug.
Yeah.
En ik zag hem eigenlijk tot een kilometer of 30, 40 zat hij goed.
Yeah.
Samen met Wellens.
Ja. Yeah.
Maar daarna heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Dus ik weet niet zo goed wat er is gebeurd.
Ja. Nou ja, misschien gewoon niet zo goed vandaag. Kan.
Ja, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Zelfs niet bij mijn boy.
Zelfs niet bij Tiche. Nee. Nou ja, het is ook wij niet gewonnen. Wat jammer is. Maar wel betekent dat we met extra gespannen hartjes nou door kunnen naar Luik-Bastenaken-Luik. La Doyenne.
Ja. Die gaan we opschrijven.
Ik zie dat jij hier hebt staan. Valverde mag niet, want die heeft al 4 keer gewonnen.
Ja, dat is te makkelijk. En hij is zo goed.
Oké.
Ik had eigenlijk ook zoveel mensen voorspelde Valverde ook voor vandaag. En hij was ook zo ontzettend sterk.
Ja.
Dat is gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk soms heb je van die koersen... Welke rit was er nou vorig jaar? Dat Valverde ook gewoon iedereen ongeveer van kop af eraf reed. Was dat niet op de muur?
Ja, daar wint hij echt heel vaak.
Ja. En, maar dat is de Luik, Bas Snaak, Luik is hem ook echt op het lijf geschreven.
Ja, woensdag gaat hij voor de zesde toch? Zes keer waspel.
Ja, ik zie niet wie hem daarvan af gaat houden.
Nee.
Ja, ik had ook vandaag, keek ik een beetje naar Dan Martin. Die kan ook dat soort dingen altijd heel goed. Maar die is uit vorm.
Ja.
Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Tenminste, hij is wel uit vorm. Maar ik ga hem wel opschrijven voor de... Voor Luik, Bas Snaak, Luik.
Is dit, ga jij Dan Martin spelen? Martin.
Ja, oh, ja, het is ook omdat ik fan ben. Ik hou van puncheurs die proberen een grote ronde te winnen en dat nooit gaan lukken. Hetzelfde is Alaphilippe en in mindere mate Valverde natuurlijk. Die heeft de Vuelta een keer gewonnen. Maar zeker Danny Martin. Heerlijke coureur. Valt altijd aan. Heerlijke punch in de benen. Hij heeft nog niks laten zien dit jaar. Wat op zich niet zo'n ramp is.
Mm.
Want dat doet hij eigenlijk nooit tot... Dit drieluik. En in de Amstel is hij eigenlijk nooit goed. 15e kan ik me een keer herinneren, maar ook niet heel veel meer.
Ja.
En mijn verstand zegt Vogelsang, maar mijn hart zegt Daniel Martin.
Oh,
Vogelsang was heel goed vandaag.
Ja.
Maar ja, die moest ook wegrijden. Zeg maar. Hij kon het niet op zijn sprint aan laten komen. Dus ja, mijn verstand zegt Vogelsang, maar je bent liefhebber of je bent het niet. Daniel Martin.
Oké.
En jullie boys?
Nou, Tim, jij mag eerst.
Ja, ik heb Michael Matthews opgeschreven. Het is een beetje een stretch. Ja, maar het is het komt er maar niet uit voor Sunweb dit voorjaar. Terwijl ze volgens mij wel heel goed
voorbereid zijn. Doe dan gewoon Tom.
Gaat hij meedoen?
Tuurlijk.
Ja?
Ja, zeker. Is kopman ook hoor. Nee. Echt Omen mee en Matthews is een gedeeld kopmanschap.
Nee, ik doe Matthews, want ik had te doen met Matthews vandaag. En ik denk dat hij ook eigenlijk best wel goed is.
Ja.
Want hij reed ook nu gewoon goed mee.
Laat Tom het niet horen.
Ik hoop dat Tom niet luistert, anders wil hij niet meer bij ons langskomen. En Willem, wie schrijf jij op?
Ja, nee, kijk, weet je, ik zou wel graag Dumoulin zeggen. Maar ik denk Dumoulin heeft gewoon te weinig koersdagen nog gehad. Dus ik denk dat gewoon... En hij is een beetje ziek geweest in het voorjaar ook. Dus dat is ook niet heel goed.
Ja, ik denk ook niet dat hij hem gaat winnen, maar...
Doe het, Willem. Doe het.
Vogelsang ga ik volgen.
Dat meen je niet.
Ja.
Je had gewoon mijn geits.
Vogelsang.
Dit is een waarschuwing, hoor.
Vogelsang.
Die wordt heel veel gespeeld.
Ja, ook omdat ik nog heel veel Borgen-grapjes op mijn sleeve heb. En ik moet toch, dan kan ik die volgende week spelen.
Speel ik met mijn hart. En dan wordt hij gewoon mijn verstand vertrapt.
Vogeltje gaat hem winnen.
Leuk.
Ik hoop het overigens niet. Ik hoop natuurlijk op Dumoulin. Ik had eigenlijk gehoopt dat Poels beter zou zijn vandaag. Want,
had hij al gezegd, toch?
Hij zei,
een knecht vandaag. En ik,
maar dan nog valt...
Ben het is net toch, terug van een blessure.
Het is toch gewoon... Ik vind het toch altijd een klote gezicht als ik Poels zie lossen uit zo'n groepje. En hij lost ook wel echt wanhopig, vond ik.
Bij mij werkt het niet, ook.
Ja.
Bij mij werkt het niet als je van tevoren zegt, ik ben knecht. Want ik denk, dat zegt hij gewoon. Maar eigenlijk is hij heel goed.
Ja.
En, dat zegt hij gewoon om de verwachtingen te temperen.
Hoort bij de strategie.
En dan ben ik alsnog teleurgesteld.
Oké. Nou, Jonne, Daniel Martin, Willem, Jacob Vogelsang en Tim Michael Matthews. Staat genoteerd, jongens. Luisteraars kunnen meedoen met de Rode Lantaarn voorspelbokaal via Facebook. De Rode Lantaarn op Facebook. Wij zitten er allemaal nog gewoon op, hè?
Op Facebook.
Ja, of jij niet?
Ik niet. Nee, nooit gezeten ook.
Weet je.
Ja, het spijt me.
Early adapter ben jij dan.
Sorry, Mark. Zoek.
Maar alle andere mensen die wel op Facebook zitten, die kunnen meedoen. En anders kun je ook via Twitter meespelen, hoor. Daar doen we ook helemaal niet moeilijk over. Maar liever
met hashtag voorspelbokaal, toch?
Ja, zoiets. Gewoon @1 van ons en dan is het goed.
Nee, Willem, we moeten hier een beetje consistent zien.
Oké, hashtag voorspelbokaal.
Ik wou net zeggen, dan moet @1 van jullie, want ik begrijp Twitter ook niet zo heel goed.
Oké, @Tim de Gier of @Willem Duur ook dan. En wat je dan kunt winnen is de Onzichtbare Mijl. Een boek dat we gekregen hebben van...
Atlas Contact.
Onze favoriete wieleruitgeverij. Die ons ook al voor de Giro heeft gepakt met een heleboel interessante wielerliteratuur om mee te winnen. Ik kreeg een prachtig pakketje bezorgd op kantoor. Dus daarover later meer.
Ah,
maar de Onzichtbare Mijl is een boek van David Coventry. Tim, heb je deze week kans gezien om dat te lezen?
Ja, het gaat over een Australische ploeg die deelneemt aan de Tour van 1928.
Zeker, toen de etappes nog 500 kilometer waren. En je krijgt daarbij ook een speciaal ontworpen wedstrijdaffiche van Luik Bastenaken Luik van mysportmoment.com. En dat zijn ook altijd hele toffe dingen.
Wat gebeurt er eigenlijk met het affiche van vandaag?
Ja, niks dus. Die blijft gewoon bij hun.
Oh,
ja, niemand heeft gewonnen. Dus waarom, hier ga ik hem sturen? Wil jij hem hebben?
Ja, tuurlijk.
Nou, dan ga ik gewoon zeggen dat jij gewonnen hebt.
Lekker.
Kijk of ze erin trappen. Oh, kijk of ze luisteren.
Dat zijn voordelen van werken bij de Roland Taal.
We kunnen hem ook in deze inloopkast in Nieuw-West kunnen hem ook ophangen. Om een klein beetje een soort wielersfeer.
Dat is waar. We moeten misschien nog even overleggen met mijn vriendin. Maar goed, dat was het weer. Dus u luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok en Tim de Gier. Geproduceerd door Jonne Seriezen van Dag en Nacht Media. Tevens medevoorspeller. En wij danken hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Shimano Benelux voor de sponsoring.
Ja, wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. Mm-hmm. Wij vinden alle vragen en opmerkingen vinden we leuk.
Zeker.
Abonneer je op iTunes of laat daar een reviewtje achter. Dat vinden wij ook heel erg leuk. En dat helpt andere mensen weer om onze podcast te vinden. Hebben wij nog een leuke review gekregen afgelopen week?
Nou, zeker. We hebben er inmiddels bijna 100 reviews. Geschreven reviews. Ja, dat vind ik echt heel tof. Ja. Dus ik wilde eigenlijk weer voor wie deze week een reviewtje schrijft. En de leukste review die we volgende week, voorlezen, die krijgt ook een boek.
Oh, nog een winactie, Willem.
Nog een winactie, ja. Ja. Dat is extra motivatie om een review
te
schrijven. Een
soort Oprah Winfrey zijn we toch eigenlijk.
Ja, precies. Iedereen een boek, iedereen een boek. Maar iemand die daar net te vroeg voor was, helaas, is Jacco van de A. Maar die heeft ons wel 5 sterren gegeven, dus daar ben ik echt heel blij mee. En Tim ook. Toch, Tim?
Ja, hij heeft mij ook 5 sterren gegeven, bedoel je?
Ja,
of gewoon
ons
5 sterren
gegeven. Ja. En die schrijft: perfecte manier om wakker te worden op de maandag of dinsdagmorgen. Precies de nabespreking die je nodig hebt na een dagkoers. Vooral aan te raden voor de fans van Ties Benoot. Ga ze door, mannen. Ja, is wel zo.
Ja, mooi gezegd.
Inmiddels is het onze boy Ties, heb ik het idee.
Bedankt, Jacco. Hoe meer fans van Ties, hoe beter, hoor, wat mij betreft.
Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Ik denk dat Jacco van de Ader ook al bij hoort.
Zou Ties zelf al luisteren?
Nee.
Kom aan, Ties.
Misschien moeten we het even naar hem sturen.
Ja, laten we het doen. Dat was hem, in ieder geval. De Amstel Gold Race van 2018. Ik vond hem leuk. En wij zijn er volgende week weer. Na Liège, Bastogne, Liège.
Zin in. A bientôt.
A bientôt.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.